Hallo lieve luisteraars, speciaal voor de bruiloft van Aaron en Henrike is hier voor hen en voor jullie een heuse weddingpodcast van Joanne de Waal. Terwijl jullie van A naar B rijden, vertel ik jullie over allerlei onderwerpen die voortvloeien uit hun namen. We zullen van alles te weten komen over de achternaam Zwaan, zodat iedereen goed op de hoogte is van alle associaties die bij deze aan Henrikes nieuwe achternaam kleven. De naam Boonzaaier laat ik even buiten beschouwing, omdat het treurig zou zijn te vernemen dat een achternaam die zo weinig Nederlanders dragen deze dagen weer een drager verloren heeft. Maar niet getreurd, ik zal uitgebreid stilstaan bij Henrikes voornaam. Aaron zal immers deze naam waarschijnlijk het vaakst gebruiken en dan moet hij natuurlijk wel weten waarover hij het heeft. De naam Aaron krijgt ook geen plek in deze podcast. Als je hierover meer wilt weten, kun je zelf onderzoek doen naar de naam in de Nederlandse voornamenbank van het Meertens Instituut. Kortom, in deze podcast staan Henrikes voornaam en Aarons achternaam in de schijnwerpers. In het kader van Ladies First beginnen we met de voornaam Henrike. Wat meteen opvalt als we kijken naar de basisregistratie personen, is dat de naam Henrike voor de Tweede Wereldoorlog nog niet in Nederland voorkwam. Maar wat nu als je je dochter voor de Tweede Wereldoorlog de vrouwelijke variant van de naam Hendrik of Henry wilde geven? Dan kom je op de volgende namen uit. Vanaf de 14e eeuw kon je Henrika genoemd worden. In de 16e eeuw zouden je ouders eerder voor Hendriksken of Hendrikje gaan. In de 17e eeuw ontstond de variant Hendrina en aan het einde van de 17e eeuw ging men voor Henriette. Henrike, ik denk stiekem dat Aaron wel blij is dat je niet in de 16e eeuw geboren bent. Uiteraard zou de naam Hendriksken wel het minst grote probleem zijn met zo'n groot leeftijdsverschil, maar toch. Goed, wat betekent de naam Henrike eigenlijk? Daarvoor gaan we terug naar de naam Hendrik, waarop de naam Henrike gebaseerd is. Het is een van de meest voorkomende Germaanse namen. Het bestaat uit twee delen, Hein en Rik. De D is er waarschijnlijk bij het uitspreken vanzelf tussen gekomen. Probeer de naam Henrik maar snel achter elkaar te zeggen. Waarschijnlijk maak je er vanzelf een keer Hendrik van om de uitspraak te vergemakkelijken. In de taalkunde heet dit epenthese. Terug naar Hein en Rik. Het is niet helemaal zeker waar Hein vandaan komt, maar de meest waarschijnlijke kandidaat is het woord Heim, dat in het Germaans woonplaats of erf betekent. Denk maar aan home en heimwee. Rik daarentegen heeft duidelijke papieren. Het is een van de meest voorkomende Germaanse naamelementen. Al in de eerste eeuw voor Christus werden deze namen genoteerd door Griekse en Romeinse schrijvers. Rik kan zowel machtig als heerser betekenen. In het Gotisch, de oudste geschreven Germaanse taal, heb je het woord Riks, dat heerser of koning betekent. En het bijvoeglijk naamwoord Rikis betekent machtig. Een persoonsnaam in het Gotisch is bijvoorbeeld Fritha Rikis, ook wel bekend als Frederik. Ook in moderne Germaanse talen zien we Rik terug als Duits Rijk, Nederlands Rijk, Engels Rich enzovoort. Blijkbaar is er een dunne scheidslijn tussen rijkdom en macht. Rik komt op zijn beurt weer bij de Kelten vandaan. Uit Asterix en Obelix kennen jullie vast een hoop namen die eindigen op Riks. Dit element komt nog in veel meer in de Europese talen voor. Dat zijn talen van dezelfde taalfamilie die vooral in Europa, maar ook in Azië worden of werden gesproken. Zo heeft het Latijn het woord Rex, dat koning betekent, en het Indiase Hindi Maharaja, bestaande uit twee delen, Maha, groot, en Raja, koning. Oftewel grote koning. En zo kan ik nog even doorgaan. Samenvattend kunnen we zeggen dat de betekenis van de naam Henrike waarschijnlijk machtig huis of heerser van het huis betekent. Tja, welke betekenis de juiste is, laat ik graag aan Aaron en Henrike zelf over. Nu we dit weten, willen we graag weten wie deze naam droegen. De eerste bekende persoon die Hendrik heette, was Hendrik de Vogelaar, die leefde van 876 tot 936 na Christus. Over hem zijn interessante verhalen te vertellen en dat zal ik zo gaan doen. Na Hendrik de Vogelaar nam de naam Hendrik een vlucht als veel voorkomende Duitse keizer- en koningsnaam. De naam werd verder verbreid door Hendrik II, die ik voor nu buiten beschouwing laat. In totaal 7 Duitse keizers droegen de naam Hendrik. Daarnaast kwam Hendrik elders als vorstelijke en aanvankelijk vooral aristocratische naam veel voor. Deze koninklijke en aristocratische visitekaartjes hebben veel bijgedragen aan de verbreiding en populariteit van de naam Hendrik onder verschillende lagen van de bevolking. Goed, jullie hadden nog verhalen over Hendrik de Vogelaar te goed. Ik zal jullie het een en ander vertellen over zijn leven, maar ook over zijn dood. Ik zal geen volledige biografie geven, maar ik belicht slechts een aantal interessante elementen. Daar gaan we dan. Hendrik de Vogelaar was een zoon van de Saksische koning Otto I en zijn vrouw Hedwig van Babenberg. Hij was daardoor een verre afstammeling van Karel de Grote. Toen zijn vader stierf, volgde Hendrik hem op als hertog van Saksen. Hij kwam daarbij gelijk in conflict met koning Koenraad I van Oost-Frankenland. Koenraad weigerde hem namelijk in alle functies van zijn vader te bevestigen. Op zijn beurt weigerde Hendrik Koenraad als koning te herkennen. Koenraad was namelijk koning van Oost-Frankenland, dat bestond uit 4 stamhertogdommen: Frankenland, Zwaben, Beieren en Saksen. Dit komt grofweg overeen met een groot deel van het hedendaagse Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Hendrik was dus hertog onder koning Koenraad. Na een conflict waarbij Hendrik het hertogdom Frankenland binnenviel, sloten Hendrik en Koenraad vrede in Göttingen. Er moet een hoop verbeterd zijn in hun relatie, omdat Koenraad op zijn sterfbed besloot Hendrik aan te wijzen als de nieuwe koning van Oost-Frankenland. Het verhaal gaat dat Hendrik een fervent jager was en precies zijn vogelnetten aan het repareren was toen hij de boodschap ontving dat hij tot koning was gekozen. Vandaar dat hij Hendrik de Vogelaar genoemd wordt. Helaas voor Hendrik waren de hertogdommen Zwaben en Beieren het niet eens met zijn benoeming tot koning. Zij kozen Arnulf, hertog van Beieren, als koning, maar na een paar invallen van Hendrik zwoeren ze hem toch trouw. Tijdens zijn koningschap heeft Hendrik de Vogelaar vele veldtochten gemaakt. Volken die hij onderwierp waren onder andere de Slavische volken in Saksen, de Magyaren, zo noemen Hongaren zichzelf graag, en de Denen. Hij verplichtte hen het christelijk geloof aan te nemen en aan hem belasting te betalen. Daarnaast heeft hij ook op andere manieren zijn grondgebied vergroot. Naast Oost-Frankenland lag een gebied dat Lotharingen heette. Dit koninkrijk kwam grofweg overeen met het noordoosten van Frankrijk, de Nederlanden, maar dan zonder Vlaanderen, en het westelijk deel van Duitsland. Nu had Hendrik eerst niet de intentie om dit gebied te veroveren, maar hij kon het toch niet laten toen hij de kans in zijn schoot geworpen kreeg. Door interne conflicten waren slechts een paar veldslagen nodig om ook dit gebied aan zijn rijk toe te voegen. Lotharingen werd het 5e stamhertogdom van het Oost-Frankische Rijk. Later zou Hendrik de Vogelaar beschouwd worden als de stichter en eerste koning van de middeleeuwse Duitse staat. Voordat ik ga vertellen over Hendriks passie voor reliquieën, kan ik het niet nalaten om een punt van onrechtvaardigheid aan te stippen uit Hendriks huwelijksleven. Hendrik trouwde op zijn 30e met Hatheburg en ze kregen een zoon, Thankmar. Deze Hatheburg was al eerder getrouwd geweest, maar weduwe geworden en daarna een klooster ingegaan. Zij verliet echter het klooster om met Hendrik te trouwen. Echter, omdat zij voor haar tweede huwelijk het klooster had verlaten, werd het huwelijk na 3 jaar alsnog ongeldig verklaard. Hendrik en Hatheburg scheiden en de toekomst van Thankmar was onzeker. Hendrik trouwde kort daarna opnieuw met ene Mathilde van Ringelheim. Ze kregen 5 kinderen: Otto, Bruno, Hendrik, Gerberga en Hedwig. Terug naar Lotharingen en daarna verder naar de reliquieën. De inlijving van Lotharingen aan het rijk van Hendrik werd afgesloten door Hendriks dochter Gerberga te laten trouwen met Giselbert. Giselbert werd vervolgens erkend als hertog van Lotharingen. Dit was belangrijk voor Hendrik, omdat hij belangrijke reliquieën wilde verzamelen. Bovenaan zijn lijstje stond de heilige lans, omdat dit als een reliquie van Christus werd beschouwd. Dit reliquie was in bezit van koning Rudolf II. Hendrik de Vogelaar zou zelfs met oorlog hebben gedreigd om de heilige lans van hem te krijgen. Rudolf heeft waarschijnlijk de heilige lans overgedragen op de Rijksdag van Worms. In ruil daarvoor gaf Hendrik de stad Basel. Laat dat eens op je inwerken. Een speerpunt was blijkbaar evenveel waard als een complete stad. Daarnaast kreeg Hendrik als tegenprestatie voor hulp tijdens een bestuurscrisis een bijzonder reliquie aangeboden door Karel de Eenvoudige. De hand van de heilige Dionysius. Karel nam de handreiking blijkbaar wel heel letterlijk. Soms eiste Hendrik ook reliquieën. Van de abt van de Servatiusabdij eiste Hendrik de overblijfselen van de heilige Servatius, maar hij kreeg alleen zijn stola en staf. Hendrik is door een beroerte gestorven. Daarvoor had hij Otto als troonopvolger aangewezen. Thankmar kwam als eerste zoon daartegen in opstand, maar deze opstand werd neergeslagen en Thankmar werd daarbij op brute wijze vermoord. Maar daarmee eindigt Hendriks verhaal niet. In de Duitse romantiek werd Hendrik een populair persoon. Ook in de periode van het nationaal socialisme werd hij opgehemeld, omdat hij de stichter was van een Duits Rijk en omdat hij vocht tegen onder andere Slavische volken. Vooral de SS kwam graag met Hendrik de Vogelaar op de proppen. Ik ga nu iets vertellen over Heinrich Himmler, die zichzelf als reïncarnatie van Hendrik de Vogelaar zag. Daarvoor moeten we eerst weten waar Hendrik begraven was. Het is al jaren bekend dat Hendrik de Vogelaar in Quedlinburg begraven lag, maar archeologen hebben een opvallende ontdekking gedaan. Ze ontdekten in Memleben een kerk uit de 10e eeuw waar volgens hen Hendrik de Vogelaar begraven ligt. Maar hoe kan Hendrik de Vogelaar op twee plekken tegelijk begraven zijn? De koning had daadwerkelijk twee begraafplaatsen. In Memleben werden zijn ingewanden begraven, maar de rest in Quedlinburg. Op die manier kon de koning op meerdere heilige plaatsen herdacht worden. En Hendrik de Vogelaar herdenken is precies wat SS-leider Heinrich Himmler wilde doen. Zoals ik al zei, zag hij zichzelf als Hendriks reïncarnatie. Zijn voornaam Heinrich heeft hij inderdaad gemeenschappelijk met Hendrik de Vogelaar, maar daar had hij het wat mij betreft wel bij kunnen laten. Himmler organiseerde op 2 juli 1936 een herdenking van de dood van Hendrik de Vogelaar in Quedlinburg. Je weet wel, de plek waar hij gedeeltelijk begraven zou zijn. Deze datum was precies 1000 jaar na de dood van Hendrik. Bij die herdenking hoopte Himmler dat hij de overblijfselen van de eerste Duitse koning kon laten zien, maar er bleek een groot probleem te zijn. Het graf was leeg. Het nazi-kopstuk besloot te liegen tegen het publiek en zei dat de koning in het graf rustte. Na deze herdenking organiseerde Himmler elk jaar een herdenking voor de dood van Hendrik de Vogelaar. Hij had eens moeten weten. En zo eindigt het verhaal van deze legendarische koning, die indirect zijn naam aan vele koningen, koninginnen, mannen, vrouwen, jongens en meisjes heeft doorgegeven. Dan is het nu tijd om Arons en Henrikes achternaam uit te pluizen. Je hoeft weinig fantasie te hebben om te weten wat de achternaam Zwaan betekent. Maar om welke zwaan gaat het? En waarom noemden mensen zich zwaan? Wat heeft de zwaan met de dodo te maken? Welke mythe over zwanen werd al door de Grieken lange tijd geloofd en bestaat nog steeds in ons taalgebruik? Dat ga ik jullie nu vertellen. In Nederland komen 4 soorten zwanen voor. De kleine zwaan, de wilde zwaan, de knobbelzwaan en tegenwoordig ook de zwarte zwaan. Alleen de knobbelzwaan verblijft het hele jaar in Nederland en is voor ons de meest voorkomende zwaansoort. De kleine zwaan en de wilde zwaan zijn wintergasten. De zwarte zwaan is een exoot. Hij komt van nature voor in Australië, Tasmanië en Nieuw-Zeeland. Maar in Europa worden ze in gevangenschap gehouden en gefokt als sierwatervogel. De kleine zwaan heeft een bijzondere wetenschappelijke naam, Cygnus bewickii. Cygnus is de Latijnse geslachtsnaam voor alle zwaansoorten. de soortnaam Bewickii dankt hij aan de Engelse houtgraveur en natuuronderzoeker Thomas Bewick. Deze zwaan lijkt veel op de wat grotere wilde zwaan, maar heeft een kortere nek en is de kleinste van de drie soorten. De wetenschappelijke naam van de wilde zwaan is niet bijster origineel, Cygnus cygnus, oftewel zwaan. Deze zwaansoort heeft meerdere bijnamen, waarvan de meeste in het teken staan van zijn trompetterende of toeterende geluid. Sommige Nederlanders gebruiken de bijnaam zingzwaan of zangzwaan, een vertaling van de Duitse naam en een potentieel leuk woord voor de maker van tongbrekers. Ik sla een paar bijnamen over, maar de volgende kan ik niet laten te noemen, Kernoelje en het Vlaamse Karoen. Deze namen betekenen fakes. Daarbij kun je denken aan hun gedrag tijdens de broedtijd, wanneer de zwaan indringers verjaagt door met zijn vleugels op het water te slaan. Dat brengt ons meteen bij de knobbelzwaan, ook wel bekend als de gewone zwaan. Hoewel het om een tamme zwaansoort gaat, kunnen ze mensen de stuipen op het lijf jagen als ze te dicht bij hun kroost komt. De wetenschappelijke naam is iets origineler dan die van de wilde zwaan, Cygnus olor. Olor is een variant in het Latijn voor cygnus, oftewel zwaan. Maar het woord werd vooral gebruikt door dichters en in latere periodes van het Latijn. Kenmerkend voor de knobbelzwaan is, inderdaad, de zwarte knobbel op de oranje-rode snavel. De kleine en wilde zwaan zijn namelijk geelsnavelig. Een ander verschil is dat deze vogels stom zijn, oftewel geen geluid maken. Ook al kunnen ze soms toch sissende en grommende geluiden maken als ze jongen hebben. Toch kunnen deze dieren een zingend geluid produceren, namelijk het geluid dat door de vleugelslag ontstaat. De geluiden die zwanen maken zijn in de oudheid al opgevallen. Allereerst zien we dat terug in de etymologie van het woord zwaan. Het woord is wijdverspreid in Germaanse talen en kan gereconstrueerd worden als swana, zwaan. Op een nog veel hoger niveau zien wetenschappers dat dit woord is afgeleid van de proto-Indo-Europese wortel swang, met als variant swong. Zo'n wortel kon gebruikt worden voor allerlei woorden die nog steeds zichtbaar zijn in nieuwe en oude talen. Voorbeelden van woorden met een wortel swang zijn oud-Engels swincian, dat zingen betekent, en Latijn sonus via suonos, dat we kunnen vertalen als klank, geluid of geraas. Het Sanskriet uit India heeft een werkwoord swanati, dat klinken of toongeven betekent. Het is dus duidelijk dat de zwaan genoemd is naar het geluid dat het maakt. Dan gaat het wellicht om de luide, melodieuze roep van de wilde zwaan, maar het kan ook gaan om het fluitend gierende geluid van het geklapwiek van de knobbelzwaan. Jullie hebben nog een mythe van me te goed. Hebben jullie wel eens gehoord van een zwanenzang? Wellicht ken je het van de regels Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn, uit het lied Eens was ik een vreemdeling van Robert McCheyne. Dit woord is een overblijfsel van een verhaal dat de oude Grieken de wereld ingeholpen hebben. Ze hadden namelijk het bijgeloof dat de zwaan kort voor zijn dood zou zingen. Dit kun je onder andere terugvinden in werken van de filosofen Aristoteles en Plato, maar ook van de tragediedichter Euripides. Zij leefden in de 5e en 4e eeuw voor Christus. Dit bijgeloof werd via de Romeinen aan andere Europeanen doorgegeven. Het leuke is dat de Romein Plinius hierover schreef, maar er zelf niet in geloofde. De mensen die de werken van Plinius lazen, geloofden het weer wel. In de middeleeuwen schreef onder andere Jacob van Maland hierover. Shakespeare maakte het tot een thema. Ondanks meerdere pogingen is voor het zingen voor de dood door zwanen nooit bewijs gevonden en daarom kan deze eigenschap gezien worden als een bijgeloof van de Grieken. Het heeft wel een mooi literair begrip opgeleverd voor onze taal. Zwanenzang, met als betekenis allerlaatste lied of werk van een dichter, componist, etc. Even een fun fact tussendoor. De zwaan heeft ook een minder mooie bijdrage aan onze taal geleverd, zo kwam ik achter. In Vlaanderen kent men de verwensing loop naar de zwaantjes. Waarschijnlijk worden met de zwaantjes motoragenten bedoeld met een wit pak en gele helm. Het betekent iets van rot op, ik hoef je niet meer te zien. Kijk dus goed uit hoe je het formuleert als je bij de familie Zwaan op bezoek wilt gaan. Voordat ik naar de zwaan als naam overga, is er nog een vreemde eend in de bijt die ik jullie niet wil onthouden. De gekaperde zwaan, gekapte zwaan of monnikzwaan. Ene meneer Houttuin noemde in 1763 deze vreemde vogel zo in zijn werk. Het gaat om de dodo, je weet wel, die uitgestorven, niet al te charmante vogel van Mauritius. Hoe komt de dodo aan deze bijnaam, denk je misschien? Het begon toen de Portugees Pedro Mascarenhas in 1502 Mauritius ontdekte. Hij gaf het de naam Ilha do Cisne, oftewel Zwaaneiland. Ook de Hollanders noemden Mauritius daarom enige tijd Zwaneneiland. Die zwanen waren waarschijnlijk de dodo's. Zouden dodo's echt op zwanen hebben geleken? Dat is lastig te zeggen, zeker omdat Portugezen niet zo bekend waren met zwanen. Je zou voorzichtig kunnen zeggen dat dodo's groot waren en vrij licht van kleur. Het is maar goed dat Tchaikovsky zijn zwanenmeer niet gebaseerd heeft op deze zogenaamde zwanen. Dat zou denk ik heel andere muziek opgeleverd hebben. Hoe dan ook, de Hollanders hebben de dodo niet voor niets de gekaperde, gekapte of monnikzwaan genoemd, om het dier van andere zwanen te onderscheiden. Ze gaven dodo's waarschijnlijk deze namen vanwege een zeker vlies dat naar een kaper zweemt, zoals Houttuin schrijft. Een kaper was een soort vrouwen- of kindermuts met een afhangende strook stof die ook nek en schouders bedekte. Voor de kenners van haardracht, het leek een beetje op een dodo met een matje. Waarschijnlijk droegen ook monniken zulke kapers. Zo'n vlies is op de meeste schilderijen van de dodo niet goed terug te vinden. Het kan daarom ook een mogelijkheid zijn dat het element gekaperd of gekapt is ontstaan naar aanleiding van vondsten van veerloze resten van de vogel of half vergane opgezette exemplaren. Dan is zo'n naam daar natuurlijk geknipt voor. Hoe is onze gevederde vriend in een achternaam terechtgekomen? Er zijn meerdere verklaringen hiervoor die voor de verre voorouder van Aaron gegolden kunnen hebben. Allereerst kan deze persoon zich naar zijn huis genoemd hebben. Als dit huis een afbeelding van een zwaan had op een uithangbord of gevelteken. Dit was het geval voor Jan Michielszoon, geboren in Edam in 1624. Hij was een pachter van een zwanerij. Hij was trouwens kinderloos, dus niet Aarons echte voorouder. Over hem wordt het volgende geschreven. De pachters van het zwaansrecht hebben wel eens als uithangteken een afbeelding van een zwaan. Waarschijnlijk is dat de reden waarom hij zijn huis, dat hij in 1659 liet bouwen, de naam De Zwaan gaf. En waarom er bovenop de top van de gevel een zwaan prijkt. Vanaf die tijd noemde hij zich Jan Michielszoon De Zwaan. Daarnaast kan men voor de achternaam Zwaan gekozen hebben als beroepsbijnaam. Zojuist noemde ik al het bestaan van mensen die een zwanerij beheerden. Zij hadden het recht er zwanen op na te houden en kunnen dit in hun naam verwerkt hebben. Uiteraard overlapt deze verklaring met de vorige, omdat iemand die zwanen hield in een huis kon wonen dat De Zwaan heette. Verder kon iemand zijn achternaam genoemd hebben naar iemands voornaam. De zwaan kwam namelijk al voor in Germaanse voornamen. Zo gaat de familienaam Zwaantjes vermoedelijk terug op de meisjesnaam Zwaantje. Er is ook een mannelijke zwaannaam bekend, Zwaantinus. De achternaam Zwaan kan daarvan een verkorte naam zijn. Ook is het mogelijk dat iemand de bijnaam Zwaan had, omdat zijn uiterlijk daaraan deed denken. Bijvoorbeeld omdat hij een lange nek had. Je moet wat als je het bestaan van giraffen nog niet kent. Ten slotte kwam het een enkele keer voor dat Zwaan een vondelingennaam was. Zo is op 6 maart 1648 ene Bernard Zwaans gevonden in het Zwaanstraatje in Antwerpen. Helaas weten we niet om welke reden Aarons voorouder voor deze achternaam heeft gekozen. Misschien beheerde hij een zwanerij? Of had hij een vader die Zwaantinus heette? Of had hij een lange nek? We weten het niet. Ik weet wel dat zwanenparen over het algemeen loyaal aan elkaar zijn. Dat ze een elegant paar vormen en dat ze muziek voortbrengen als ze gaan vliegen. Ik wens het bruidspaar toe dat ze zo'n prachtig zwanenpaar zullen zijn voor hun maker, voor elkaar en voor hun naasten. Het gaat jullie goed.